Goedemorgen iedereen. Van harte welkom in Gods familie. En ik wil beginnen met wat we lezen in Colossenzen 1, vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Jezus is Heer en Koning. Er is niemand zoals Hij. Hij heeft alle macht en leert ons leven uit zijn kracht. Laten we openen in gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier vandaag opnieuw mogen samenkomen. In alle vrijmoedigheid. Dank u wel, Heer, om wat u voor ons hebt gedaan. Ik wil u zegen vragen over deze dienst, zowel in woord als in zang, Heer. Leid deze dienst. We verwachten het van u, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen iedereen. Oh, wat doet dat deugd Een keer weer met zoveel volk. Verleden week konden wij er niet zijn. We vonden het zo spijtig. De eerste keer weer met z'n allen. Maar mijn lieve man moest spreken in Sint-Niklaas daardoor. Maar we zijn blij dat we hier nu zijn. En ik ben blij ook voor de kindjes die hier zijn. Zeg, kindjes. Van wie houden jullie heel veel? Van wie houden jullie heel veel? Zeg het maar. Van wie houden jullie heel veel? Ik denk dat je heel veel van jullie mama houdt. Ja? Houden jullie heel veel van jullie mama? Ja, dat dacht ik. En houden jullie ook heel veel van jullie papa? Ja. Ja, en hebben jullie dat laten zien verleden week? Want het was Vadertjesdag, hè, verleden week zondag. Hebben jullie dat laten zien aan jullie papa? Dat jullie heel veel van hen houden? Ja? En wat hebben jullie dan gedaan voor jullie papa? Ja, zeg maar. Oh, maar daar was papa wel heel blij mee, zeker. Ja. Ja, zijn er nog kindjes? Ja, zeg maar.
Ik heb voor mijn papa een naar de bakker gegaan.
Oh, wauw, daar was je papa ook wel heel blij mee, zeker. Ja, daar ook nog iemand, zeg maar. Ja, en daar was papa ook zo blij mee. Ja, ja, als we veel van iemand houden, dan geven we vaak ook mooie geschenken. Hè? Ja, zeg, en weten jullie, toen de Heer Jezus geboren was... Toen gingen de wijzen op reis, die kwamen van heel ver land. En die hadden ook geschenkjes mee voor de Heer Jezus, omdat ze zo blij waren dat de Heer Jezus gekomen was. Wie weet er wat de wijzen mee hadden voor de Heer Jezus? Wat hadden ze mee van geschenken? Weet er dat iemand? Misschien iemand van de grote mensen die een beetje de kindjes kunnen helpen? Ja, zeg maar. Ja. Hout? Mieren? En dan nog één iets. Hout, mieren en wierook. Ja, wie zei er dat? Goed zo, Quinten. Ja, en dat hadden ze mee omdat ze zo blij waren met de Heer Jezus en zoveel van de Heer Jezus houden niet. Maar weet je, de Heer God zelf heeft ons een heel supermooi geschenk gegeven. Het mooiste geschenk wat je maar kan geven. Wie weet wat dat geschenk zou zijn? Zeg maar. De Heer Jezus. Ja, de Heer Jezus kwam. En waarom kwam de Heer Jezus naar de wereld? Waarom kwam Hij? Waarom was dat nodig? Was dat nodig dat de Heer Jezus kwam? Ja, het was nodig dat de Heer Jezus kwam om ons te redden. Hé? Om ons terug bij de Heer God te brengen. Hé? En we hebben daar een mooi liedje van. Ik hoop dat jullie dat liedje kennen. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Als je het goed kent, zing maar goed mee, hoor. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Dat is heel gewoon. Omdat God van mensen houdt, gaf Hij het mooiste wat Hij had, zijn eigen zoon. Hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Hoe ik ook denk, als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat jij hebt, dat is heel gewoon. En de wijzen brachten hout, mier en wier ook voor het kind als eerbetoon. Hoe ik ook denk, een mooie. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt, dat is heel gewoon. En als jij de Heer vertrouwt, leg je hand in zijn hand, hij is Gods zoon. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. De kindjes mogen naar de zondagsklas. Dan geef ik nu graag het woord aan Jan voor de preek.
Zo, goedemorgen van mijn entwegen. Eerst een slokje drinken. En misschien wil ik nog een klein getuigenisje aangeven, of geen getuigenisje aan wat David heeft verteld over de vreemdelingen. Bij ons op het werk zijn er ook vreemdelingen aan het werk, Syrische christenen. Ik mag niet zeggen Syrische christen, dat is niet waar. Het zijn, de ene is moslim, de andere is Koerd, heeft geen geloof, en de andere is, denk ik, inderdaad christen. En weet je wat mij opvalt van die mensen? Ze zijn nu gesetteld. Achter 5 jaar hebben ze nu eindelijk rust. Ze hebben hun paspoort, ze mogen hier blijven, ze hebben werk, ze hebben, de kinderen gaan naar school, ze leren de Nederlandse taal. Maar hun hart is nog altijd in Syrië. Er is daar nog altijd familie. Ik denk, van dat ene gezin van Mustafa zijn ze maar 12 kinderen. En ik denk dat er 6 of 7 in het buitenland zitten. En nog een paar in Syrië. Dus die moeder leeft daar ook nog. En wat mij opvalt is, die zorg en die benauwdheid en die angst naar hun familie toe. En niet alleen dat, ook het financiële. Want we mogen niet vergeten, daar in Syrië, en ik spreek er soms over, dat daar is niks, hè, van gezondheidszorg. Zijn oude moeder moet verzorgd worden. Wat wordt er gevraagd? Dat ze geld opsturen voor die mensen daar. Hun hele familie in Syrië is in feite afhankelijk van de mensen hier in het buitenland. En ik denk, wij, die zo rijk zijn, dat doet mij altijd ergens denken van, amai, ze hebben die mensen, ze werken, ze hebben een loon zoals mij. En als ik dan hoor dat soms 500 euro... naar Syrië vertrekt om die moeder te helpen of om de tante of de onkel te helpen, amai, dan zeg ik chapeau. Wij christenen, wij zijn gelukszakken. En als ik me dan ergens zo'n beetje, ook soms een keer, niet down, maar zo'n mindere dag heb, dan kijk ik naar hen en dan zeg ik, wat zit ik in feite te klagen? Hè? Over wat klaag ik? Over wat klaag ik? Als je dan hoort die verhalen, wat er daar allemaal gebeurd is in Syrië, die weg, dat ze moeten vluchten, die strijd, die onzekerheid, die angst, de zekerheid dat ze nooit meer kunnen terugkeren, dat is ook al iets. En dan ook hun familie, de zorg voor hun familie, de gezondheidszorg. Onlangs moest zijn schoonmoeder en zijn moeder naar de kinesist. Ja, het is dan natuurlijk, dat bestaat er allemaal, hè, maar er is geen geld om te betalen. Dus Hans, de familie wordt opgeroepen om hun bijdrage te geven. En ik denk dat ook voor ons als christenen echt soms een voorbeeld kunnen zijn. Bij deze. Maar ik wil vandaag spreken over Handelingen 21. Nou, dat is een stukje die mij opgevallen is al een tijdje geleden. En die in de eerste plaats, als je dat leest, ergens de indruk geeft van oei, wat gebeurt er nu hier? Ik ga het straks voorlezen, maar ik ga eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Geir. In de eerste plaats danken we u dat wij kinderen zijn van een levende God. En dat we inderdaad die blijdschap mogen uitstralen. We zijn bevoorrecht, Geir. We hebben gehoord van de vluchtelingen. Heer, zoveel zijn er die op de vlucht zijn. Angst en onzekerheid. Geen geloof, geen God. Heer, wilt u ons ook wijsheid geven om met die mensen om te gaan? En wilt u ons leren wat het betekent om barmhartig te zijn naar hen? Wijsheid hebben we nodig, Heer. En ik vraag ook uw zegen over de preek vandaag. Wilt u mij ook bijstaan, Heer? En wilt u mij ook onderwijzen en ook zodat ook de gemeente mag opgebouwd worden door de preekheer. Amen. Zo, ik ga lezen Handelingen 21 vanaf vers 15 tot 25. Paulus in Jeruzalem. En na al die dagen maakten wij ons gereed en hingen naar Jeruzalem. En met ons gingen ook enige van de discipelen van Caesarea mee. Die brachten een zekere manson van Cyprus mee, een oude discipel bij wie wij te gast waren. En toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. En de volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, en al de ouderlingen waren daar gekomen. En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. En toen zij dat hoorden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem: U ziet, broeder, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven, en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. En men heeft over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, leert afvallig te zijn van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de gemeente samenkomt, want zij zullen horen dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben vier mannen die een gelofte gedaan hebben. En dat was de Nazireërgelofte, denken we, of denken ze. Neem die bij u, reinigt u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers. Zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is en wat hun over u verteld is. Maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Maar wat de heidenen betreft, die geloven, maar wat de heidenen betreft, die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen, behalve dat ze zich moeten wachten voor afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Als ik dat nu voor de eerste keer las, dan dacht ik: Paulus, wat doe je nu? Paulus die zo gekant was tegen het houden van de wet. Paulus die zegt: vervloekt zij die het van de wet verwachten. Wat doet hij nu? Hij doet nu een toegeving aan de Joden om een deel van de wet te onderhouden. Dat was het eerste gedachte die bij mij opkwam. Van: Paulus, jongen, je zit hier echt verkeerd bezig. Je predikt aan iedereen dat de wet niet meer te onderhouden is, dat zelfs het wie van de wet verwacht vervloekt is, en dan ga je hier staan een deel van de wet uit te voeren. Welk beeld moet dat geven naar al die mensen die in Jeruzalem woonden en die niet onder de Joden waren? Stel nu eens voor dat wij ook als oudsten een bepaald besluit nemen. En misschien, ten eerste, weet je al niet als het waar is. Dat ga ik proberen uit te leggen. Maar hoe zouden wij reageren als er hier in de evangelische kerk iets gebeurt? En wij zitten bijvoorbeeld in Brussel. Hoe zouden wij reageren, als wij als oudsten iets zeggen en dan zelf meedoen aan dat besluit? Zoals Paulus predikte, de wet moet niet meer onderhouden worden. En nu doet Paulus hetzelfde. Hij is in tegenspraak met zichzelf. Dat was de eerste gedachte die bij mij opkwam. Maar de bedoeling is dat zo? En als we onszelf onderzoeken, en dat is misschien wel de eerste vraag die ik zou willen stellen aan jullie, zijn wij soms ook, als je dan u eerst leest, denk ik toch dat we mogen zeggen: Paulus is een beetje schijnheilig. Hij zegt, je moet de wet niet onderhouden. En het eerste dat je doet, is inderdaad een deel van de wet onderhouden, meedoen aan de wet. Is dat niet een beetje schijnheilig? Op het eerste zicht dacht ik, ja, Paulus, je bent een schijnheilige man. Maar als we onszelf onderzoeken, dan denk ik dat wij vaak ook wel een beetje schijnheilig zijn. In een lied van Elton John, namelijk in de Rocketman, staat er, zing hij één passage van: I'm not the man I'd be at home. Ik heb dat misschien al een keer verteld. Inderdaad, misschien zijn we wel anders in de kerk dan thuis. Misschien zijn we wel anders op het werk dan thuis. Misschien zijn we wel anders. Waarom? Omdat de omstandigheden misschien anders zijn. Omdat we misschien moe zijn of gefrustreerd zijn of wat dan ook. We zijn soms anders en als we eerlijk toezeggen, als ik eerlijk kijk naar mezelf, dan ben ik misschien ook wel een schijnheilige. Soms zeg ik dingen die ik ook niet doe. Net zoals de fariseers dat Jezus dat verwijt maakte. Maar ik denk, Ik hoop dat iedereen zich daar een klein beetje in herkent, dat ik hier niet de enige ben die dat gevoel heeft. Dat we soms in bepaalde benarde situaties terechtkomen waarvan we, niet, ja, waarvan we ons niet goed voelen. Waar we bang zijn van de reactie van mensen en dat we dan een, ja, een geslepen uitweg vinden om er ons eruit te spreken. Als ik denk in mijn eigen leven, dan is dat wel soms wel gebeurd. Gewoon al, denk ik, niet durven spreken over Jezus. Als je in een groep zit, of als je in de familie zit, of als je op het werk zit, dan had ik dikwijls, vroeger, meer dan nu, dan had ik echt dat gevoel van die bangheid om te durven spreken of te durven getuigen van Jezus. En soms gebeurt dat nog, dat ik echt, ik moet spreken en ik zwijg. Dat is ook een vorm van schijnheiligheid, want ik sta hier van voren te spreken, halleluja, mijn handen op te steken. Dat is een vorm van schijnheiligheid. Moet ik mij daarvoor schamen? Misschien. Maar dat ben ik. Ik ben geen volmaakte man. Ik ben een man zondig, die gereinigd en gelukkig gered is door het bloed van Jezus, maar die in zijn dagelijks leven geconfronteerd wordt met zijn eigen ik, die vaak ingaat tegen de Bijbel. Of tegen de wil van God, laat ik het zo zeggen. En we gaan nu kijken naar de tekst, want ik denk dat er toch nog wel het een en het ander uit te halen is. In de eerste plaats lezen we hier dat Paulus na zijn vierde zendingsreis terug naar Jeruzalem komt. En hij vertaalt daar inderdaad de grote dingen van God, dat God gedaan heeft onder de heidenen. Mensen komen tot bekering, wonderen en tekenen. En we weten allemaal de verhalen van zijn handelingen, hoe Paulus een apostel van de heidenen wordt en echt mag gaan prediken. Paulus is een spreker, Paulus is een evangelist. Paulus wil de boodschap van God uitdragen. Paulus is ook een schrijver. Maar de brieven die we lezen in het Oude Testament zijn meestal antwoorden op de brief dat Paulus heeft gekregen over bepaalde situaties in bepaalde gemeenten. En ik denk, als we het Nieuwe Testament lezen en de brieven lezen, dan moeten we ons altijd inbeelden dat die gemeente schrijft met een bepaald probleem aan Paulus. En dat Paulus dat probleem probeert uit te leggen door middel van de Heilige Geest. Soms hebben we er iets aan, soms niet. Maar als we dat in het achterhoofd houden, dan zien we ook dat veel problemen dat de eerste gemeenten kenden, in feite wij ook kenden. Of wij ook kennen. Dat is geen verschil. Denk maar over het huwelijk, denk maar over de wet, denk maar over hoe we samenkomen, het avondmaal, het kerk zijn, dat weet ik allemaal, tiende geven. Allemaal dingen, echtscheiding en zo verder. Allemaal dingen die nu leven, die toen ook leven. De mens is met andere woorden niet veranderd. Hij blijft mens, hij blijft zondig en hij blijft een armzalig mens, zal ik het zo zeggen. Dus we komen hier in de situatie dat Paulus inderdaad bij Jacobus komt, bij de oudste van Jeruzalem. En Jacobus, dat was de broer van Jezus. De halfbroer van Jezus, maar de broer van Jezus. Laat ik het zo zeggen. En hij komt daar bij die mannen en ze zijn zeer blij, ze zijn zeer verheugd, want ze hebben gehoord en ze mogen horen uit de mond van Paulus van amai, de heidenen komen tot geloof, wat duizenden komen tot geloof. En ze zijn fantastisch blij. Ze zijn heel blij dat Paulus samen met Lucas daar is in de gemeente van Jeruzalem. Maar ze hebben één probleem. Eén probleem. Of misschien op dat moment was er één probleem. Namelijk, in vers 26b staat er: u ziet, broeders, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven en ze zijn allemaal ijverers voor de wet. Als er nu stond van hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven, dan zouden we zeggen halleluja. Maar wat staat erachter? Ze zijn allen ijveraars voor de wet. Met andere woorden, die mensen geloofden in Jezus, maar ze hadden ook nog de wet. Ze waren ijverig voor de wet. Dat was het probleem. Of was het probleem juist niet? Want was Paulus ook geen ijveraar voor de wet? Als we zijn verhaal, als we Handelingen lezen, dan zien we driemaal dat Paulus spreekt over zijn getuigenis, hoe hij tot bekering komt. En telkenmaal zegt hij, ik was een ijveraar van de wet. Ik was een leerling van Gamaliel, denk ik. Iemand die in het Jodendom verder had geschopt dan veel mensen van de Farizeeërs en de schriftgeleerden. Wat maakte Paulus dan anders? Waarom was Paulus een ijveraar van de wet? En nu dat hij in feite in de tweesprong, in de tweestrijd stond, of de oudsten in Jeruzalem in de tweestrijd stonden van, ja, maar wat is dat nu? Moeten we nu nog de wet houden of moeten we de wet nu niet houden? Dat was een beetje het conflict die daar heerste. Paulus was een ijveraar van de wet voor zijn bekering. Maar wat is zijn bekering dan van Paulus? Als wij ons bekeren, dan bekeren wij ons van zonde of van geloof naar God, tot een niet-geloof, of zeg maar, tot een geloof in God. Bij Paulus was dat niet. Paulus geloofde in God, in de enige God, in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij geloofde niet in een andere God, hij geloofde in een God. Paulus was ook geen zondig mens, in die zin dat hij een immoraal leven had. Paulus leefde volgens de voorschriften van de wet. Heel nauwgezet, misschien veel heiliger dan dat wij misschien leven. Het was een man waar we een voorbeeld konden aannemen. En toch was dat niet genoeg. Toch was er een verandering in het leven van Paulus gekomen dat hij geen ijveraar meer was voor de wet. Hij was geen ijveraar meer voor de wet. Hij was christen geworden en hij was door Jezus Christus geroepen om het evangelie van Jezus Christus te gaan verkondigen. En dat is nu juist het probleem. En ik denk, wij als gemeente hebben ook onze problemen. Wij hebben ook onze zorgen. En hoe moeten we ermee omgaan? Hier lezen we dat Jacobus zegt, wat moeten we nu doen? Dat is een vraag, hè? Wat moeten we nu doen? We zijn in een bepaalde situatie gekomen en wat moeten wij nu doen? En ik wil Handelingen 19 lezen, vers 18. Daar staat er. Namelijk, als Paulus spreekt, die belijdenis of dat geloof, en dat is misschien wel het verschil tussen een christen worden of een christen uiter, een christen zijn, een jood en een christen namelijk, in vers Handelingen 19, vers 18 staat er, en velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Zijn we nog bewust dat we zondige daden belijden of doen en bekennen? Zijn we bewust dat we inderdaad zondaars zijn voor God? Voor de Jood was dat ongelooflijk moeilijk om dat te verstaan. De Israëliet was het volk van God, uitverkoren door God. Ze hadden de wet, ze hadden hun regels en als ze die regels volden, dan gingen ze er komen. Dat was hun instelling. Maar Paulus, als de mensen tot bekering kwamen, dan riep hij op van zonde te belijden. Als je nu tegen een Jood zegt dat hij zondig had in die tijd, dan denk ik dat u hem, dat je mocht goed kunnen koersen, dat hij achter u ging zitten. Want dat kon niet. Dat kon niet. En dat is juist het verschil. Een ijveraar zijn voor de wet en een bekeerde christen. En ik denk voor Paulus was dat zijn bedoeling om die twee ergens te verzoenen. Als we kijken naar de Hebreeënbrief en als we dat met die instelling te verzoenen, pas op, ik wil dat niet zeggen verzoenen, dat is niet waar. Ik heb mij eens uitgedrukt. Maar in de Hebreeënbrief schrijft Paulus aan de Joden. En als je de Hebreeënbrief leest, dan kun je begrijpen dat Paulus een enorme liefde had voor de Joden, hoe dat hij dat allemaal uitlegt. Dat je feitelijk bijna half jood moet zijn om die dingen te verstaan, maar echt heel nauwkeurig wilt uitleggen aan de Joden, namelijk dat alleen redding kan door Jezus Christus. En hier staan we nu inderdaad voor een dilemma. Nu staan we hier voor de gemeente. Er zijn daar tienduizenden Joden zijn tot bekering gekomen. Ze weten dat Paulus met Lucas en nog andere mensen zijn gekomen. En ze zullen zeker Paulus en Lucas willen zien en al die anderen. Wat moeten ze nu doen? Als we nu zo mensen, als wij nu dat in dit voorbeeld zouden zijn, dat we weten van, kijk, die mensen, want in die ogen van de Joden was dat ketterij dat ze leerden. Ze namen de wet en Jezus erbij. En ik denk dat voor ons mensen misschien wel moeilijk te begrijpen is, maar je moet je een keer zelf inbeelden. Zijn wij volledig vrij dat we alleen gered zijn door genade, door het kruis van Jezus? Zijn wij daar volledig vrij van? Of denken we ook nog van, ja, ik moet nog dat doen, moet nog dat doen en moet nog dat doen? Moet dan een keer afvragen bij jezelf. Zijt je volledig vrij van die gedachte, voor God ben ik goed, zoals ik ben. En dan? Je kunt er heel wat meer over zeggen, dat weet ik wel. Maar ik denk dat we zelf nog ergens in een structuur zitten of in een machtsgreep. En dat noem ik, ik heb dat zo mooi gevonden, de macht van de opvoeding. De macht van de opvoeding. We zijn allemaal in een bepaald kader opgevoed. De een is katholiek, de ander niet-christen, de ander moslim. En allemaal hebben we denkpatronen opgebouwd of meegekregen door onze thuissituatie, door onze ervaring, doordat we zelf gaan zoeken. Allemaal hebben we ergens ja, een beeld van geloof. Ik ga het nu gewoon hebben over geloof, hè? Niet over al het andere. Dus de macht van de opvoeding. En hoe moeilijk is dat om dat te doorbreken? Ik had onlangs een gesprek met iemand van op het werk die orthodox christen is. En ik zeg tegen hem, hoe verloopt dat in dienst bij jullie? Je vertelde dat een beetje. Zegt hij, en de priester maakt hem dan klaar voor het avondmaal, of voor de heilige eucharistie, ik weet niet wat hij dat noemde. Hè? Ik zeg, wat bedoelde dan met klaarmaken of de voorbereidingen voor het avondmaal? Je had daar toch een antwoord op. Maar het kwam erop neer dat de orthodoxe kerk, en wij als katholieken, velen van ons hebben een katholieke achtergrond, de een gelooft dan meer of de ander, maar wat zeggen ze in de katholieke kerk? We hebben zojuist het brood en de wijn gedronken. Dit is mijn bloed, dit is mijn lichaam. Dus ik had een discussie met die man over dat hij werkelijk gelooft dat de beker dat ze drinken en het brood dat ze eten, dat het lichaam is van Christus. De katholieken en de orthodoxe kerk hebben daar een heel moeilijk woord aan. Ik ben dat woord vergeten. Maar zij geloven werkelijk dat het bloed en het lichaam van Jezus is. Of dat ze het nu werkelijk geloven, dat is nog wat anders. Maar in ieder geval, ze proclameren het. En toen zei ik tegen hem, ik zei, geloofde hij nu werkelijk dat het bloed is van Jezus? Ik zei, in de eerste plaats, als ze dat vertelde, toen Jezus dat vertelde aan de Joden, dat ze bloed zouden drinken, dan zeg ik ze zo nog een beetje hun recht springen en zeggen, wij mogen geen bloed drinken. Maar als er iets was dat de Joden niet mochten doen, dan was dat wel bloed drinken. Ik zeg, denk toch een keer na. Ik zeg, dat is toch maar symbolisch dat bedoeld wordt. En moet eerlijk zeggen, je had er moeite mee. Je had er moeite mee. En ergens is dat normaal. Als ze jaren in een bepaald stramien wordt opgevoed, en misschien denkt je daar nooit over na. Misschien over bepaalde punten, ook wij als evangelische christenen, denken wij gewoon niet na. Wij doen het, en we staan er niet bij stil. Maar het is echter die kennis dat we moeten leren kennen. We moeten gaan onderzoeken, wat bedoelt Jezus nu met die woorden? En voor die man was dat link van, amai, ja, inderdaad, ik ga er toch een keer moeten over nadenken. En dan had ik nog een beetje meer teksten, zoals ik zei, van zie, toen Jezus uit het water kwam, zie het lam Gods, dat voor onze zonden wordt gedood of zoiets. Ik zeg, Jezus stond daar, het was toch ook geen lam, het was toch werkelijk een mens. Jezus stond daar lijfelijk, hij veranderde niet in een mens. En zo probeerde ik hem duidelijk te maken van, jongen, ik probeerde gewoon rustig aan te vertellen dat hij toch een keer moest nadenken over bepaalde dingen. En dat is juist zo moeilijk, ook voor ons. Als we eerlijk zijn, het is voor ons moeilijk om onze opvoeding te veranderen. Denk maar, want wat krijgen we? We krijgen angst van, oei, is dat wel waar? Is het wel waar of niet waar? Die onzekerheid die er telkens heerst. Toen ik tot bekering kwam en wist dat de waarheid was, dan had ik ook een bepaalde angst van, wat gaat de familie zijn? Wat gaat de vrienden zijn? Ga ik de toffe Jan niet meer kunnen zijn van vroeger? Dan begint het toch een beetje af te gaan. En is ten eerste plaats, is het wel waar? Is het allemaal wel waar wat ze hier van voren zijn of in de kerk zijn? Dus het brengt angst mee, het brengt onzekerheid mee. En dat is juist die macht van die opvoeding die zo'n sterke drang impact heeft in ons leven. Alleen Jezus kan dat verbreken. En daarom wil ik een tekst lezen. Ik hoop dat ik hem opgeschreven heb. Waar Jezus zegt, en nu, dat ieder mens, de apostelen zijn gegeven, dat ieder mens zich moet bekeren. Ieder mens moet zich bekeren. De Jood, de Griek, wij, ieder mens moet zich bekeren. Dat is het doel. We kunnen er niet meer van onderuit. We moeten ons bekeren naar God toe. En in de mate dat we het verstaan en de mate dat de Heilige Geest ons leert, zullen we die dingen gaan verstaan. Het is zeer belangrijk dat we dat weten. Die macht van de opvoeding. Ik weet nog, mijn vrouw had vroeger een boekje, noemde dat weer, de macht van moeders. Dat boekje dat van de macht van kinderen en hun moeders. Was het zo niet? Die relatie tussen moeders en kinderen, hoeveel invloed, niet alleen moeders, maar ook vaders, maar meestal zijn het de moeders, hoeveel invloed moeders en vaders kunnen hebben op hun kinderen. Als je kijkt in je eigen leven, kan dat zo zijn. Ik heb het voorrecht, ik noem dat geen voorrecht. Mijn moeder is vroeg gestorven, zeker, dat is geen voorrecht. Maar wij zijn tommelijk los opgevoed. Mijn vader, die had ook zijn goede dingen. In een bepaalde kring zijn wij zeer los opgevoed. Die druk van onze ouders hadden we niet, maar toch was er dat ook ergens. Of van mijn vader was er dat toch ook ergens. Dus hoeveel te meer als je ouders hebt die heel, hoe zou ik het moeten zeggen, basis zijn en echt, ja... ja, domineren. Ik ga een verhaal vertellen dat ik onlangs gehoord heb. Bij ons, achter ons, is er daar een klein boerderijtje. En die man, die vrouw, die hadden twee dochters. Ze zijn ondertussen nu 50. De ene is gestorven aan kanker. En de andere heeft nu, na 50 jaar, een boer leren kennen. En die man zei, dus iemand, de gebuur zei, dat is ook een trieste situatie. Die vader, die wilde namelijk niet dan die dochters trouwden. En ene keer, een van die dochters heeft op een bepaald moment een vrijage gedaan. En weet je wat die vader zei? Die man gaat eerst hier 6 maanden bij ons inwonen, zodat ik weet dat het een goede man is voor mijn dochter. Stel u dat nu een keer in. Stel beeld dat dan een keer in. En dat is nog maar... Die vrouw is even oud als ik, hè? Dus dat is nog niet zo lang geleden. Hè? Toen ik... mijn leeftijd is. Dus beeld u dan een keer in. Beeld u dan een keer in. En toch, die macht van die vrouw, of van die vader, is zo groot geworden dat ze alle twee ongetrouwd en thuis zijn gebleven. En dat is niet één geval, we kennen er nog, en misschien kennen jullie er ook nog. Dus hoe belangrijk is het, wij als ouders, dat we onze kinderen vrijheid leren? En vroeger was het nog veel meer, of nu? Denk men ook maar ook in de andere culturen, waar dat ook nog zo vast zit ingepeperd. Oké, we gaan verder. En dan zien we inderdaad... dat Paulus... inderdaad tot bekering komt door Gods openbaring. In Handelingen 17, het is die vers dat ik wilde gaan aanhalen. Handelingen 17, vers 30, daar staat er namelijk dat. Waarom dat iedereen zich moet bekeren. Namelijk dat in Handelingen 17, vers 30 staat er. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen... dat ze zich moeten bekeren. We hebben geen andere keus. We moeten ons bekeren. Willen of niet. Ja, willen of niet, dat is een roer natuurlijk. En wel waarom? Omdat hij op een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Mensen, het is zeer dankbaar. Mensen, we mogen zeer dankbaar zijn dat we inderdaad Jezus hebben. Dat we gerechtvaardigd zijn door hem. En dat er geen oordeel meer zal zijn. Maar al die anderen zullen moeten een keuze maken. En zullen inderdaad de macht van de opvoeding en de tradities, en wat weet ik allemaal, moeten doorbreken om inderdaad Jezus te aanvaarden als de zijne. En nu komen we op het probleem met de Joden. Namelijk Jacobus. Daar stond hij daar met zijn hoeveel? 10.000 Joden. Denk een keer na. 10.000 Joden zijn tot bekering gekomen. Ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Met andere woorden, de wet die hun al eeuwen heen is toevertrouwd, dat en Jezus. Dat en Jezus. En nu, wat moeten wij doen? Wat moeten wij nu doen? Want anders gaat er boel komen. Hè? Paulus is daar. Er wordt gezegd, want dat is niet bewezen, heeft Paulus inderdaad gezegd van dat we ons niet meer moeten laten besnijden. En tegen wie heeft hij dat gezegd? Dat we niet meer moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet? Tuurlijk niet. Tuurlijk wel heeft hij dat gezegd, maar tegen wie? Tegen wie heeft hij dat gezegd? En dat is het grote verschil. Tegen de Jood. Niet tegen de Griek. Niet tegen de Belg. Niet tegen de Vlaming. Niet tegen de Heiden. Niet tegen deze mensen. Met andere woorden, waarom heeft God dan die wet gegeven dat er hem toch niemand kan onderhouden? Waarom? Waarom moest er nu een wet zijn? Voor de uitzending, voor de uittocht van Egypte was er toch ook geen wet? Inderdaad niet. Maar het volk had 400 jaar in slavernij gewoond. En een volk dat niet kan besturen, die slaaf is, laat dat los. 2-3 miljoen. Wat gebeurt er? Chaos, wanorde en... We lezen het in de Bijbel wat ze allemaal doen. Dus die wet was er ergens om hen te beschermen. Ze hadden regels nodig om hen te beschermen tegen zichzelf, maar ook ergens om de maatschappij te kunnen opbouwen. Net zoals wij regels hebben. Als we in het verkeer rijden, dan moeten we stoppen voor rood. Dan is er voren van rechts, dan is er dat, dan is er zie. Er zijn regels nodig in het leven, want anders kunnen we niet bestaan. Denk maar aan die landen waar er chaos is, in Colombia, met die drugkartels. Welke angst dat er daar heerst. Er is wel politie, maar in sommige streken overheerst inderdaad terreur. Dus de wet was nodig, maar heeft de wet voldoening? Was het de bedoeling dat de wet ons rechtvaardigt? Nee. Zoals ik al vaak heb aangehaald, als je het Oude Testament leest, dan weet je dat er één dag was, de grote verzoendag, de Yom Kippur-dag, waar God zei van alle lasten, alle zonden van de Israëlieten worden op die bok gelegd, wordt de woestijn ingestuurd en het is hen vergeven. Alleen, dat is gemakkelijk, zou je denken. Dat is gemakkelijk. Maar het komt op geloof. God ziet ons hart aan. Er zullen daar zeker tussen die miljoenen mensen ook zijn geweest die gewoon meeliepen. Die misschien deden, ja, omdat ze niet anders konden en niet durfden. Maar er waren er zeker heel veel die beseften van, ja, wij zijn zondig. En dat was ook ergens, laat de wet dat ook duidelijk zien, wij zijn zondaars. Wij kunnen niet voor God rechtvaardig zijn. Denk niet meer aan de 10 geboden. Hoeveel kunnen we er houden van de 10? Misschien kunnen we er wel een paar houden. Hè? God aanbidden. Zonder naar de dienst komen. Dat kunnen we ook doen, hè? Dat is niet zo moeilijk. Niet liegen. Niet stelen. Oké? Als je zwartwerk steel noemt, ja, dan ben ik al een keer gebuist geweest. En zo verder. Dus het is moeilijk. Hè? Ofwel is het al, ofwel is het niet, ofwel is het een deel. Maar dat was nooit de bedoeling van God. En nu staan we bij dat probleem dat Paulus zegt van, oké. En nu, wat moet ik nu doen? Je ziet dat Paulus ergens hier ook in een situatie wordt gedreven. Hè? Want Jacobus, wie was Jacobus? Dat was ook een huichelaar. Sorry dat ik het moet zeggen, ik ga het voorlezen. Een huichelaar niet in die zin voor zijn eigen niet, maar voor in onze ogen, als wij zouden in die tijd geleefd hebben, dan zouden we zeggen het is een huichelaar. Want wat gebeurde er? Namelijk het volgende. Op een bepaald moment is Petrus naar Antiochië gekomen en ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij vooroordelen had. Wat was er namelijk gebeurd? We kunnen dat lezen in Galaten 2, vers 12. Galaten 2, vers 12, daar staat er, voordat er enkelen uit de kring van Jacobus waren, dus vanuit Jeruzalem, van die Jacobus hier in vers 21, had hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, wie? Petrus. Ik weet niet wie dat er nog bij was. Petrus en zijn gevolg. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. Met andere woorden, Petrus, de apostel, hè, haantje de voorste, wat erop aankomt, scheet hij ook in zijn broek, laat ik het zo zeggen. Want wat gebeurt er? Je eet met de heiden. Op een bepaald moment doet hij mee met iedereen. Maar plots komen die hoge pieten daar van Jeruzalem. Oei. En dan is hij zich bewust van, wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze zeggen? Ik ga mij terugtrekken, ik doe niet mee. Welke huichelarij is dat niet? En ik heb het al gezegd. Het zit ook in ons, mensen. Vergeet dat niet, het zit ook in ons. We moeten ons niet beter voordoen. Het zit ook in ons. En nu hebben we hier het probleem van Paulus. Het eerste wat we lezen is dat hij niet protesteert. Hij protesteert niet, absoluut niet. Ze geven daar een voorstel van de gelofte van de Nazireer te doen. In veel brieven lezen we dat Paulus protesteert, dat hij er tegenin gaat. Dat hij zegt, zij hadden nu zo gemakkelijk van alles wat ik u verteld heb, dat u dat zomaar laat gaan. Soms spreekt hij wel hard. Tegen de Corinthiërs noemt hij ze zelfs vatzige buiken en nog wat. Dus met andere woorden, hij was wel hard als het erop aankwam. En hier staat hij ook in een situatie van, wat nu? 10.000 Joden. En die gaan mee in die belofte. Maar ik denk dat Paulus een heel ander ingesteld had. En dat is misschien ook de vraag die we kunnen stellen. Hoe ver moeten wij meegaan om mensen te bereiken? Want ik ben er zeker van dat Paulus hier die ceremoniële wet uitvoert, niet omdat hij ervan overtuigd is dat hij door de wet gerechtvaardigd is, maar dat het voor hem een teken is, een symbool van een toegeving naar de Joden van kijk, ik predik niet dat ze dat niet moeten doen tegen de Joden. Hè. Het is een groot verschil, want de Joden die waren inderdaad na al die jaren nog altijd het volk van God. En dat is het verschil met ons, de Jood, de wet en Christus. Wij, christenen en Jezus. Maar het gaat om symbolisch. Namelijk, heb mensen, en ik denk nieuw, ik ga een voorbeeld geven. In Roemenië, als je daar naar de kerk gaat, we zijn al een paar keer geweest naar Roemenië, daar, als je daar onder christenen gaat en gaat daar aan tafel, dan krijg je geen alcohol. Daarom woon ik hier. Dan moet je daar niet denken van te gaan drinken. Dat is daar geen gewoonte, dat is een andere cultuur. Is dat verkeerd? Dat moet zij weten, hè? Maar ik voel mij vrij om wel te drinken. Ik voel mij vrij om wel te drinken, maar daar in andere culturen, als je Roemenië gaat, dan vond ik dat altijd een beetje triest, want ik drink graag een glaasje wijn bij mijn eten. Dat was altijd spa of platwater of een beetje fruitsap. Maar ja, kom, de mens moet zich aanpassen, hè? En dat is hier wat Paulus wil doen. Paulus wil een teken geven naar de Joden van, voor hem is het enkel maar symbolisch. Hij doet dat om de Joden ter wille te zijn. Want wat staat er van Paulus? Met de Jood ben ik Jood, met de Griek ben ik Griek. Met andere woorden, heeft hij hier gezondigd? Hij heeft niet gezondigd. Want het was voor hem alleen maar een symbolische waarde om de mensen te winnen en de mensen te overtuigen. En ik denk dat dat een heel groot verschil is. Als wij het verwachten, als wij de Sabbat houden, omdat we denken dat we daardoor gerechtvaardigd zijn, dan zijn je inderdaad een ketter. Het is alleen Jezus Christus die redt. En dat is een beetje moeilijk om te begrijpen, want Paulus komt in al zijn brieven daar niet op terug. Misschien had hij ook een zwak moment op dat moment, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval lezen we dat zelfs Gods mannen zoals Paulus op bepaalde momenten ook zwak kunnen zijn. En kunnen we leren dat we net zoals Petrus en al die andere Gods mannen schijnheiligaard zijn. En dat we alleen maar gered zijn door het geloof in Jezus Christus. En dat bepaalde situaties ons in het nauw brengen, dat wij vlug zouden oordelen, maar dat we de situatie niet goed kennen, zoals in dat geval. En dat is vaak het geval. Oordelen. Besluiten nemen. En ik keek naar jullie, maar ik keek in de eerste plaats ook naar mezelf. Want ik weet hoe ik ben. Maar Paulus wist wat hij deed op dat moment. Terwille van de Jood, om de Jood te winnen. We zijn hier dan maar een aantal jaren na, in de jaren 50 na Christus. Dus, als ik al zei dat Paulus dat hier deed, dat was dan met de bedoeling om de Jood te winnen. We kunnen nu zeggen, aanhalen, ja, maar Paulus, waarom houden dat geen redentwisting? Waarom houden dat geen redenvoeringen tegen al die duizenden Joden? Leg een keer uit waarom dat je in feite aan de heidenen predikt dan ze niet moet laten besnijden en geen Sabbat moet houden. Maar op dat moment doet Paulus dat niet. Waarom? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Moeten we ons dat afvragen waarom? We weten het niet. Maar in ieder geval, één ding weten we. Paulus had een hart voor de Jood. Lees een keer de Hebreeënbrief met die instelling dat het er werkelijk gericht is aan de Jood om duidelijk te maken dat alleen Christus gerechtvaardigd wordt. Christus door Christus gerechtvaardigd wordt, niet door de wet. Dat is wat ik vandaag wilde doorgeven. Paulus, een man van geloof, misschien ook een andere Paulus dat we niet altijd kenden, de man die altijd op de voorgrond stond en tegen iedereen inging, hier laat hij zich ergens meeslepen, laat ik het zo zeggen. Je gaat er niet tegenin. Je laat het berusten, om welke reden dan ook. Maar het leert ons ook ergens van onszelf. En ik had hier drie vragen voor mezelf opgeschreven. Van de bedoeling was dat Paulus wilde dat de Jood bereikt was. En hoe ver kunnen wij gaan in het bereiken van mensen? Hoe ver kunnen wij meegaan in hun situatie? Zonder te zondigen, want heeft Paulus hier gezondigd door de wet te onderhouden? Ik denk van niet. Want dat schrijft hij ook. In Handelingen schrijft hij ergens, als hij voor Festus staat, ik heb niet gezondigd tegen de wet van de Joden. Nooit. Want op een bepaald moment laat hij zelfs Titus besnijden, omdat Titus in de tempel moet meegaan. Waarom doet hij dat? Omdat dat niet mogelijk was. Voor de Joden was dat onmogelijk, iemand die onbesneden was in de tempel te komen. Enkel en alleen maar omdat hij daar een plaats had om te evangeliseren. Denk aan al die mannen die op ter... Hudson Taylor, denk ik, die zijn naam, ik weet niet wat nu hem is, maar die evangelisten die naar China gingen en zich volledig in de cultuur van de Chinezen wenden, die zich volgens de traditie en de kledij droegen. Waarom doen ze dat? Om toenadering te vinden. Om te zoeken van, hoe kan ik hier het evangelie brengen? Er zit altijd een gevaar in. Er zit in alles een gevaar. Er zit in alles een gevaar. En hoe ver gaan we daarin mee? Dat is de vraag. Leiding van de Heilige Geest. En hoe doe je dat? Door te bidden stille tijd en te wachten op God. En een tweede vraag is de situatie herkenbaar van Petrus? Namelijk dat hij daar eerst, zoals ik al zei, aan tafel at met de heiden. Plots komt er daar, we zeggen, een bisschop van Jeruzalem en wacht, is weg. Het is geen heilig, dat zijn we allemaal. Herkennen we die situaties? En wat doen we eraan? Een derde vraag is, heeft ons denkpatronen, de macht van de opvoeding die wij zelf ontvangen, maar ook doorgeven, die ervaringen, kunnen wij daarvan loskomen? Kunnen wij van bepaalde denkbeelden loskomen? Of zijn we zo star dat we denken, oei, het staat in de Bijbel, het zou juist zijn? Het is natuurlijk een moeilijk punt, maar kunnen we dat? Zijn we daarvoor open? Open in die zin, telke malen, om te bidden en de leiding van de Heilige Geest te vragen. Want we kunnen openstaan voor veel dingen, maar ze kunnen heel wat verkeerde dingen zijn. En een vierde vraag is, of een derde vraag, hoe denken jullie, zoals ik al aan heb, wet of genade? Zijn we daar vrij van? Denken we, omdat we gezondigd hebben, dat we gestraft worden door God? Denken we, omdat we de zondag naar de kerk komen, omdat we onze Bijbel lezen, dat we goede christenen zijn? De wet laat ons duidelijk zien dat we allemaal schurken zijn. Allemaal. Allemaal. We zijn allemaal even grote zondaars. En misschien, misschien hebben we ons mooie kleren en we zien er fantastisch uit, maar diep in ons. Ik ken uw gedachten, zegt de Heer. Wilt er iedereen een keer zijn gedachten hier, zijn zondige gedachten op tafel leggen? Ik denk dat niemand gaat doen. We zijn beschaamd over onszelf. We zijn beschaamd hoe dat we zijn. Ik toch. Gelukkig. Jezus Christus redt ons. Zoals ik gelezen heb in... we moeten ons bekeren, omdat Jezus Christus een dag heeft voorgesteld dat hij terugkomt. Dat is wat we moeten doen. Zo, ik denk dat het afsluit. Het is ondertussen al een beetje laat, maar... sorry mensen, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Maar één ding, mensen. Wij hebben Jezus Christus als Heer. Welke blijdschap en welke vrede hebben wij niet boven al die andere mensen? En ik voel me inderdaad vrij. Voel ik mij soms ook schuldig? Ik voel mij ook soms schuldig. Soms worstel ik ook een beetje wel met die vraag van wet of genade. Soms wel. Maar dan kijk ik naar Jezus. Dan kijk ik naar dat kruis. Dan lees ik mijn Bijbel waarin ik zeg, alles is weg door het bloed van Jezus. Dat is om dankbaar voor te zijn. Zo, ik ga nog afsluiten met gebed. Vader, we danken u, Heer, dat wij zo'n geweldig evangelie hebben. Dat het voor ons soms moeilijk is om te beseffen wat het betekent om gekocht en betaald te zijn door het bloed van Jezus Christus. Dat wij van ons zondige kleren worden ontdaan en witte klederen mogen aantrekken. Heer, wij zijn mensen die u willen presteren. We willen goed zijn, we willen goed doen. We willen voor u op het goede blaadje komen, Heer. Maar dat alles is niks als het niet is. Eerst geloof in Christus. Vader, leer ons om die Bijbelse waarheid in ons te kennen en laat het zaad ontkiemen, zodat we in dat nieuwe leven mogen leven, Heer. Want dat verandert alles. Heere, dank u wel. Dank u wel dat gij onze God zijt. Dat wij Vader mogen noemen. Dank u dat we mochten avondmaal vieren. Dat u inderdaad uw liefde voor ons mensen hebt gegeven. Omdat we allen die geloven eeuwig leven mogen hebben bij u. Dank u, Jezus. Amen.
Dank u wel, Jan, voor de boodschap. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. De mededeling kan u lezen in Potscherpen. Er is nog één mededeling die ik wil mededelen. En die is op 18 juli is er getuigenisdienst. Als u graag iets wil delen, dan mag u dat het laten weten aan Ruud of aan een van de oudsten. Zo, ik wil afsluiten met wat we lezen in 1 Thessalonicenzen 5. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. Nog een prettige zondag.